beleiden en we zingen en we bidden en we geloven, u leeft. U bent het levende woord. Oh, en ik bid ook dat dat gaat stromen in onze hart, Heer, als we ook het woord openen. Dan bid ik dat u door de werking van uw geest, als woord en geest samenkomen, Heer, dat het leven brengt in onze harten, in onze levens. Dat het doet wat nodig is, dat het dingen aanraakt, dat het dingen optilt, dat het dingen misschien wel wegduwt die weg moeten. Heer Jezus, ook deze tijd, als we uw woord openen, wijden we aan u toe. En we bidden, doe uw werk. In uw machtige naam. Amen. Ga lekker zitten. Goedemiddag. Ik dacht dat het komende week pas tropisch zou worden, maar het voelt hier al behoorlijk warm aan. We zijn vorige week op beide locaties begonnen met een serie over het leven van Jacob. En we kijken steeds op verschillende manieren ook naar de relaties in zijn leven. En vorige week ging het over de relaties in zijn gezin. En vandaag kijken we naar zijn relatie met God. En we treffen Jacob eigenlijk in zijn leven op het moment dat hij, je zou kunnen zeggen, het huis uitgaat. En nee, hij gaat niet op kamers, maar hij gaat op de vlucht. Dat is helaas zijn situatie. Hij gaat op de vlucht. Op de vlucht met eigenlijk een rugzak vol met ballast vanuit zijn familiegeschiedenis. Vanuit zijn gezinssituatie. En ja, als je dat niet oplost, dan kun je wel vluchten, dan kun je wel weggaan. Maar joh, de dingen die niet opgelost zijn in je leven, je neemt ze altijd mee. En vroeg of laat, ze poppen altijd weer op. En het is een vlucht, het is er nogal één. Jacob moet meer dan 800 kilometer op reis. Uiteindelijk om uit te komen, als het goed is, bij zijn oom Laban. Nou, ik weet niet, ik heb kinderen. En als ik zeg, joh, zullen we naar Zuid-Frankrijk op vakantie? Dan is het al puffen en steunen en hijgen van, nou, dat is veel te ver. En in de auto, dat moesten we maar niet doen. 800 kilometer. En wat was zijn vervoersmiddel? Nou, zijn benen. En als je mazzel had, kreeg je een ezel mee. Dus het was oneindig, die reis. Het was misschien wel een reis van een paar maanden. En bijzonder een lange reis, er komt alles gebeuren, gevaarlijke reis. Eigenlijk, er is maar één ding van die 800 kilometer, er is maar één gebeurtenis vastgelegd. En dat gaan we zo lezen. En dat is eigenlijk zijn droom bij Bethel. En als je kijkt naar het leven van Jacob, dan kun je eigenlijk zeggen, ja, er is een periode in het leven van David voor Bethel. En er is eigenlijk het leven van David na Bethel. Een fundamentele ontmoeting met God, met de Vader. Laten we het lezen, zijn droom in Genesis 28, vanaf vers 10. Als het goed is, staat ook op het scherm. Daar lezen we, Jacob verliet dus Beersheba en ging op weg naar Haran. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. En als je een beetje de geografie erbij pakt, dan is dat na een dag of vier. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei, ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik heb gedaan wat ik heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij, op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. En de volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteen had gebruikt rechtop. En hij wijdde hem door er olie over uit te gieten. En hij gaf die naam Bethel. Dat betekent huis van God. En vroeger heette het daar Liz. Daarna legde hij een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. En deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Bijzonder, ongelooflijk bijzonder moment in het leven van Jacob. En als we even kijken naar Jacob op dat moment, wie is hij? Waar is hij in zijn leven? Dan treffen we Jacob eigenlijk in een situatie waarin zijn leven vol is van schuld, van schaamte, van, ik denk op dat moment ook wel, eenzaamheid, van twijfel. Gaat dit ooit nog goed komen? En hij heeft, door zijn vader te bedriegen, door zijn oudere broer te bestelen, ja, heeft hij dat eerstgeboorterecht, die eerstgeboortezegen ontvangen. Maar ja, hij is op de vlucht, hij moet op de vlucht. En hij is verder dan ooit eigenlijk, zou je kunnen zeggen, verwijderd van de inhoud van die zegen. Hij is op de vlucht voor de woede van zijn broer. Hij laat zijn moeder, die hem heel dierbaar was, eigenlijk achter in diep verdriet. Op de vlucht. En denk, ja, eigenlijk zijn we dat niet allemaal wel eens. Met enige regelmaat misschien zelfs in ons leven. Niet zo dramatisch dat we onze rug zou pakken en dat we zeggen, joh, ik ga op reis en ik zie wel waar ik uitkom. Maar we hebben allemaal volgens mij van tijd tot tijd in ons leven, hè, als de situatie zich zo aandringen, als het leven soms te ingewikkeld dreigt te worden, de neiging om te vluchten. En het kan heel simpel zijn, te vluchten dan maar in een of andere vorm van ontspanning. Te vluchten in een scherm, te vluchten in misschien wel seks, te vluchten in heel hard gaan werken of heel hard gaan studeren, zodat je maar in ieder geval al die punten binnenhaalt. We vluchten misschien wel in een bepaalde vorm van vroomheid, dat we heel erg ons best gaan doen voor de zaken van God, voor het werk in zijn koninkrijk. We vluchten in relaties, of we vluchten er juist uit. We vluchten door ons af te schermen, ons op te sluiten op ons kamertje, waar even niemand welkom is. Misschien ben jij wel, zoals je hier nu zit, vandaag, ook een klein beetje op de vlucht. Op de vlucht misschien wel voor dingen die er in jouw verleden zijn gebeurd. Voor Jacob waren er nare ervaringen in zijn verleden, die zijn heden kleurden op dat moment. Misschien geldt het ook wel voor jou, dat er ook nare ervaringen zijn die je nog steeds met je meedraagt. Of misschien wel grove fouten of zonden die je zelf hebt begaan. Op de vlucht, weg uit de situatie, maar toch vastzitten. Voor een klein beetje of voor een heel groot deel vastzitten in misschien ook wel schuld, schaamte, verdriet, pijn, twijfel of het ook in jouw leven eigenlijk wel echt goed gaat komen. Jacob is op de vlucht. En weet je, in zijn vlucht neemt hij zijn verleden mee. En dat doen we allemaal. Ook jij en ik, we nemen ons verleden mee. We dragen allemaal onze levensreis met ons mee. En of dat verleden van jou nou 20 jaar telt, of 47 zoals bij mij, of 60. Joh, we nemen het allemaal mee. Maar Jacob, hij is niet alleen maar een man met een verleden. Hij is ook een man met een heden en hij is ook een man met een toekomst. En naast een verleden, dat is gevuld zou je kunnen zeggen met leugen, met bedrog, met schuld, met schaamte, met zonde, is hij ook een man met een heden en daar vindt hij zichzelf. Eigenlijk een heden vol met onzekerheid, eenzaamheid. En ik kan me voorstellen dat hij zich ook echt van God verlaten voelt. Dat hij zich ver verwijderd voelt van God. En ver verwijderd van de inhoud van de zegen die hij eigenlijk ontfrusteld heeft. Omdat hij niet durfde te vertrouwen wat God zou doen. Wat God allang had gezegd dat hij zou doen. Namelijk dat de oudste de jongste zou dienen. Het waren allemaal beloften met God. Maar Jacob was nog in zijn leven bezig om het zelf te fixen. Om het zelf te regelen. Om zelf eigenlijk maar heel hard te werken. En als het moet op een minder fraaie manier. Om maar dat te kunnen ontvangen waarvan hij geloofde dat God het zou geven. Maar hij vertrouwde niet dat God het zou geven. Hij moest het pakken. Hij wilde het nemen. En laat me één les in het Koninkrijk van God, ook een les die ik heb moeten leren, ook door schade en schande heen, in ieder geval meegeven. In het Koninkrijk van God is het nooit een kwestie van dingen pakken. Van plekken pakken, van positie pakken, van zegen pakken. In het Koninkrijk van God gaat het altijd om ontvangen. Ontvangen en vertrouwen dat God jou zal geven op het moment waarin dat klopt. Wat hij aan jou wil geven, vroeg of laat. Maar ga geen dingen pakken. Het werkt niet en er rust geen zegen op. Nou, dat wil ik helemaal niet zeggen, maar vind ik wel mooi. Hij is een man met een verleden, hij is een man met een heden, maar hij is ook een man met een toekomst. En op dat moment natuurlijk een hele onzekere toekomst. Het gaat niet overleven. Die reis van 800 kilometer naar Oom Laban. En wat zal hij vinden als hij eraan komt, eventueel in Paddan Aram? En zal hij ooit zijn vader en zijn moeder terugzien? Jacob, die zich altijd heel veilig heeft gevoeld, gekoesterd zou je kunnen zeggen, in de tent van zijn moeder, heel huiselijk diep. En daar is hij dan in the middle of nowhere. Zal het lukken? Leven op zichzelf. Zal het lukken? Het vinden van een partner, wat ook nog een soort van bijbedoeling is van zijn reis naar Paddan Aram en zijn oom. En misschien wel boven alles. Zal het in zijn leven zo kunnen zijn? En zou de God van zijn vader Isaac, van zijn opa Abraham, zou die hem vanwege zijn bedrog nu misschien wel voor altijd verwerpen? Zou hij voortaan misschien wel moeten gaan onder de vloek van God in plaats van onder de zegen? Ik kan me zo voorstellen dat al dat soort gedachten zijn leven, zijn dagen hebben gevuld. Dat hij ook zo uiteindelijk maar ging slapen met een hoofd vol verwarring. En dan, die vierde, derde, wat zal het zijn? Avond, nacht. Ah, dan is daar die ontmoeting met God. Zo intens, zo bijzonder, zo persoonlijk. En dan zie je eigenlijk, en dat gebeurt soms, en lang niet altijd, maar daar in zijn leven gebeurt het. Eigenlijk met één ontmoeting. Kan hij schuld, kan hij schaamte, kan hij twijfel achter zich laten. En komt God daar. En hoe komt God daar? Hij komt daar met genade. En God komt daar met zijn trouw. En God komt daar opnieuw met zijn belofte. Jacob, hij ziet de Heer staan en hij hoort hem spreken. God zelf. God zelf staat daar bovenaan die ladder die Jacob in zijn droom ziet. En God spreekt woorden van genade. En God spreekt woorden van trouw tot Jacob. Wonderbaarlijke woorden. Pure genade. En woorden die zijn hart geraakt hebben. Woorden die zijn diepste wezen veranderd hebben. Deze woorden maken dat je kunt zeggen, ja, dat was een Jacob voor Bethel. En er was een Jacob na Bethel. En God, en dat is echt fundamenteel. God gaat volledig voorbij aan alle domme dingen die die Jacob gedaan heeft. God begint helemaal niet over de leugen, over het stelen, over het bedrog. Helemaal niet. Alles waar Jacob zich schuldig over voelde, God houdt er even helemaal geen rekening mee. Het is niet van, jongen, David. Wat zeg ik nou met David? Ah, die was ook heel vaak onderweg in de woestijn. Maar Jacob, God zegt niet van Jacob, wat heb je er toch een zootje van gemaakt, kerel. Waarom nou toch? Waarom vertrouw je me nou gewoon dat ik zal doen wat ik zal doen? Dat is mijn naam, ik zal er zijn, ik zal doen wat ik zal doen. Waarom moest je het fixen? Waarom heb je nou je hele familie in het ongeluk gestort omdat je niet kon wachten, kerel? Doe niet zo dom. Oké, ik weet, ik ben ook een genadig God, ik vergeef je. Weet je, het is allemaal goed en we gaan weer door. Helemaal niets. Helemaal niets van veroordeling. Helemaal niets van kijken naar fout. Hij aanvaardt Jacob zoals hij is. En natuurlijk, jazeker, Jacob moet nog een hele periode van loutering en worsteling om uiteindelijk de man te worden zoals God hem heeft bedoeld. Dus is het af? Nee, natuurlijk niet. Dat is een levenslang proces en God verlangt daarna dat we meer en meer zijn beeld en zijn gelijkenis gaan weerspiegelen. Dus dat is een proces. Dus het is hier maar een startpunt en geen eindpunt. Maar het is pure genade. Niet de focus op alles wat er mis is gegaan. Ook niet de focus op, ik heb er wel een hele hoge prijs voor moeten betalen. Dat ga ik nog doen in mijn zoon. Alleen maar genade. En in de voorbereiding op deze dienst had ik echt de indruk dat God tegen een paar van ons wil zeggen. Joh, ik ben niet boos op jou. Ik ben niet boos op jou. Ook niet vanwege de dingen die mis zijn gegaan in je leven. Ook niet vanwege de keuzes die je hebt gemaakt, die ingaan tegen hoe je weet hoe ik het heb bedoeld. Ik ben niet boos op jou. En misschien ben je het wel gaan denken. Misschien omdat je wel bent opgegroeid met een godsbeeld, dat God vooral een strenge rechter is. Of dat God vooral een heilig God is. Maar zeker is God heilig. Maar God is bovenal vader. En God wil dan ook echt tegen jou zeggen, ik ben niet boos op jou. Ik verlang er alleen maar naar dat je bij me komt. Zodat ik mijn genade, mijn trouw, mijn belofte ook in jouw leven kan uitwerken. En moet jij eens zien waar jij uit gaat komen. Moet jij eens zien wat ik dan kan doen in jouw leven. Moet jij eens zien hoe jij jouw verleden dan daadwerkelijk achter je kunt laten. En kunt wandelen in vrijheid, in de identiteit die je krijgt als kind van mij. Maar zoveel meer dan dat. Niet alleen als kind, maar ook als vriend. Omdat we dichtbij mogen komen. God is niet boos op jou. En als dat wel ergens heel klein of heel groot in jouw denken zit, dan wil ik je nu al uitnodigen. Joh, laat straks met je bidden. Want ik geloof zo dat God daar heel persoonlijk in jouw leven in wil spreken. Hij is niet boos op jou. Hij verlangt erna dat je dichterbij gaat komen. Hij ziet jou zitten. En wat zo mooi is, het is niet alleen maar dat God zijn genade betoont, maar dat de God ook zegt, joh, ik kom ten allen tijde mijn deel van de afspraak na. Ik zal niet rusten, zegt hij, tot mijn belofte aan jou en aan jou, al jouw geslacht en nageslacht vervuld zal zijn. Dat is wat die God is. Hij zegt, joh, prima, je zult af en toe onderweg struikelen. Jij struikelt, ik struikel, Jacob struikelt. Maar God zegt, joh, maar ik hou me altijd aan mijn deel van het verbond. Ik hou me altijd aan mijn belofte die ik aan jou heb uitgesproken. En dat vind ik zo troostrijk. En ik zie het ook gewoon hier en nu vandaag, tot op de dag van vandaag. God is trouw aan de belofte die hij uitspreekt, soms heel algemeen, maar soms ook heel persoonlijk in onze levens. Belofte die hij heeft uitgesproken naar mij in mijn leven. Ik zie dat hij het waarmaakt. Soms wat minder snel dan ik zou willen. Soms onverwachts. Dan denk ik, ja, verrek, dat heeft hij beloofd en opeens is het er. God doet wat hij belooft. En Jacob reageert daarop. Jacob reageert erop door een steen op te richten. En dan geeft hij de naam Bethel, hè, huis van God. De plaats waar hij sliep. En later krijgt de stad die daarbij ligt, krijgt die naam. En dan legt hij een gelofte op in vers 20. En die gelofte is van groot belang. En dat zien we later in Genesis ook nog een paar keer terugkomen. En ergens die versen daar kun je eigenlijk ook best wel makkelijk negatief lezen. Denk van, joh, begint heel mooi. Eerbied vervulde hem, dus Jacob is helemaal onder de indruk van de woorden die God heel persoonlijk tot hem spreekt. Dat hij die droom mag ontvangen. Dat hij de Heer ziet staan. Dat de Heer genade geeft en belofte. Eerbied vervulde hem. Hij weet dat het God is die aan hem verschijnt. En toch daarna, de eerste lezing, dacht ik, hè? Dan begint hij toch nog met als. Dat vond ik vreemd. Dat vond ik een beetje naar van Jacob. Dat vond ik een beetje, hallo, koekoek, wakker worden. Besef je wel hoe groot de genade is die God je laat zien? Besef je wel hoe fantastisch is dat die belofte alsnog volledig op jouw leven tot uiting gaan komen? Wees dankbaar, kerel. Geloof me. God openbaart zich aan jou. Hoezo nog als? Als u mij terzijde staat en beschermt. Als u mij brood eten geeft. Als u kleren aan mijn lichaam geeft. Als ik veilig terugkom. Ja, dan zal de Heer mijn God zijn. Ja, kom op, man. Wat is dat nou voor voorwaardelijke liefde, terwijl God net zijn onvoorwaardelijke liefde laat zien? Jacob, come on! Ja, en toch denk ik, zijn wij niet af en toe daarin ook hetzelfde als Jacob? In minder of meerdere mate. Oh, als u mij een gelovige partner geeft, dan zal ik u dienen. Als u ervoor zorgt dat ik een nieuwe kamer krijg, dat ik al mijn punten haal, dan zal ik u aanbidden. Als u ervoor zorgt dat ik meer vrienden krijg, dan zal ik over u vertellen. We lijken soms wel een beetje op Jacob. En toch geloof ik, als je dit dieper probeert te begrijpen en ook kijkt hoe dat in andere vertalingen staat, ik geloof ten diepste niet is dat dat niet is wat hier gebeurt, zijn voorwaardelijke liefde, alhoewel we dat wel makkelijk zouden kunnen leven. Ik geloof dat de belofte, of de gelofte die David ook eigenlijk uitspreekt, heeft te maken met de eredienst aan God. Als ik veilig terugkom, jazeker, dan zal ik hier op deze plaats, Bethel, huis van God, ik zal de Heer aanbidden. Ik zal de Heer de prijs of prijzen voor alles wat hij is. Het is niet de vraag voor Jacob of hij deze Heer of nog een andere Heer of een andere afgod of een andere God gaat dienen. Nee, het is alleen maar de vraag, kom ik hier terug? Kom ik hier terug om op deze plek, het huis van God, God opnieuw te aanbidden? En hij legt een gelofte van toewijding aan God af, zou je kunnen zeggen. Want Gods openbaring, ook aan jou en mij heel persoonlijk, vraagt om een reactie. Vraagt eigenlijk om een beantwoording in ons leven. En misschien moet ik wel zeggen, met ons leven. En met de verzekering van Gods tegenwoordigheid, met de verzekering van Gods nabijheid, dan kan Jacob ook verder op weg gaan naar zijn familie in Haran. Want er is nog één aspect van dit verhaal, wat je zou kunnen zeggen, wat al onze aandacht verdient. En dat is de ladder. De ladder met engelen. Het verwijst in dat plaatje in eerste instantie op Gods verbinding met de zijnen op aarde. Ook al zijn de engelen gewoonlijk niet zichtbaar. Maar heel belangrijk detail. Op zijn sterfbed zegt Jacob wie te Bethel ook bij hem is geweest. Hij zegt in Genesis 48, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad. Jacob spreekt hier over de engel van het verbond. Oftewel de beloofde Messias. Oftewel de Heere Jezus Christus. Ik geloof dat we op basis van de breedte van de Bijbel kunnen stellen, Jezus was hier bij Jacob. In het Oude Testament gaat het heel vaak over een engel van de Heer, die verschijnt aan iemand. En heel soms gaat het over de engel van de Heer. En eigenlijk zijn Bijbeluitleggers over het algemeen het vrij unaniem over eens. Als het gaat over de engel van de Heer, dan gaat het over de Messias, die nog beloofd is. Dan gaat het dus over Jezus. En Jacob zag een ladder. Een ladder die de aarde met de hemel verbindt. En dat is mooi, want een ladder, waarom gebruiken wij een ladder? Waarom gebruik je een ladder als je moet schilderen? Doe eens. Niet om beter bij de buren binnen te kijken. Om op plekken te komen waar je uit jezelf niet kunt komen. Als ik het plafond wil schilderen hier, daar kom ik uit mezelf niet. Dus dan heb ik een ladder nodig om op plekken te komen waar ik uit mezelf niet kan komen. Zo hebben wij een ladder nodig naar de hemel. Uit onszelf lukt het niet. Uit onszelf is er geen verbinding met God nodig. Want hij is heilig. En nee, wij zijn dat niet. En nee, dat kan niet samengaan. Maar God is zo uit op relatie, op ontmoeting, dat hij zegt, ik geef een ladder. Ik geef een ladder. En Jezus, die zegt zelf, tot Nathanael in Johannes 1 vers 52, voorwaar. Dus oftewel, let even heel goed op. Dat is altijd als er voorwaar staat, denk ik, dit is echt heel belangrijk, jongen. Voorwaar, ik zeg u allen, van nu af, vanaf dit moment, zult u de hemel geopend zien. En de engelen van God opklimmen en neerdalen, refererend aan de droom van David, dat kun je echt wel stellen, op, niet op de ladder, maar op de Zoon des Mensen, die de ladder is. Jezus zelf is de betekenis van de ladder. Hij is de verbinding tussen de aarde, die deels ook onder een vloek ligt, en de hemel, waar de heiligheid van God is. En de voet van de ladder, die staat op de aarde. En de top van de ladder reikt tot in de hemel. En God staat bovenaan de ladder. En alle nadruk ligt op de verbinding tussen hemel en aarde. De ladder, Jezus, die op ons plekken brengt, waar wij uit onszelf nooit zullen kunnen komen. De hemel is zo'n plek. En het bijzondere van de verbinding is dat hij begint op aarde. Hij begint niet in de hemel, Maar de verbinding begint op aarde. Want op aarde vond dat wonder plaats van het kruis. Op aarde vond dat lijden en sterven en opstaan van Jezus plaats. Om die verbinding te herstellen. En Jezus kwam niet met als doel om te sterven. Hij kwam omdat het sterven een middel zou zijn. Om de relatie met de Vader te herstellen. En weet je wat het allerbelangrijkste daarvan is? Wat wij beseffen, heel veel van ons kunnen vrijmoedig zeggen, ik ben een kind van God. Ik geloof in Jezus als zijn dat hij gestorven is, dat hij de Zoon van God is. Hij is gestorven ook voor mijn zonde. En dat is mooi. En daarmee ja, is je eeuwigheid verzekerd. En daarvoor kwam Jezus, zeker om de relatie te herstellen. Maar dat is niet alles. We zijn niet, eigenlijk zou je kunnen zeggen, alleen maar bedoeld als kinderen. En dat is fantastisch dat we weten dat dat onze identiteit is. Maar we zijn bedoeld om van daaruit veel dichterbij te komen. Om eigenlijk in vriendschap met God te wandelen. Wat hij deed met Adam en Eva in de avondkoelte. Wat hij deed met Abraham. Wat hij deed met Mozes. 40 dagen daar boven die berg. Vriendschap. Wat hij deed met David als avonturen. Wat hij deed met Paulus en Petrus. God wil niet alleen maar dat we zeggen, ja, ik ben een kind van God. Hij wil dat wij groeien en groeien in relatie. Zodat we kunnen zeggen, ik ben een vriend van God. Ik wil zo optrekken in relatie. Het is fijn als je weet dat je mijn kind bent. Oh, maar is er ook vriendschappelijk samen optrekken door het leven? Dat is wat hij hier wil laten zien. Dat is wat hij voor jou en voor mij heeft. Het gaat veel verder dan kindschap. Kindschap is een begin. Maar ook met je kinderen wil je optrekken in relatie. In vriendschap. En dat betekent dat je dichterbij moet komen. Je wordt niet als vanzelf vrienden. Dat betekent dat je tijd moet doorbrengen. We hebben battle nodig, zou je kunnen zeggen, in ons leven. We hebben allemaal een battle nodig. Een plek waar God is. Een plek waar wij eigenlijk in zijn tegenwoordigheid kunnen stappen. We hebben battle nodig. Waar woorden van genade gesproken zullen worden door de Vader. Als wij toch weer eens vastzitten in schuld en in schaamte. We hebben het nodig, we hebben battle nodig. Zodat hij ons weer kan wijzen op het moment dat we het zelf niet meer zien. Omdat we zelf gaan twijfelen. Dat hij ons weer terugbrengt naar zijn belofte. En naar de waarheid van zijn woord. Jij en ik, we hebben een battle nodig. In ons leven. Waar hij de juiste richting zal wijzen. Op het moment dat wij toch geneigd zijn om ergens een heilloze weg op te wandelen. We hebben een battle nodig. Waar zijn aanwezigheid genoeg is. Waar het niet gaat om het ontvangen van leiding. Waar het niet gaat om alleen maar weer woorden van waarheid. Maar waar eigenlijk een plek waar zijn aanwezigheid genoeg is. Waar vriendschap zich zou kunnen ontwikkelen. Waar we van kinderen groeien in erfgename van de belofte. En die persoonlijke ontmoeting kan overal plaatsvinden. Dat is niet gebonden aan één plaats en één tijd. Voor Maarten Luther, zijn kloostercel werd een Bethel. Een huis van God. Een portaal van de hemel. Het kan gebeuren hier en nu in de kerk. Onder de aanbidding. Tijdens de preek. Straks tijdens de gesprekken. Misschien wel na dienst of voor de dienst. Het kan gebeuren als je alleen bent. In je huis, op je kamer of in de natuur. Het is ook goed om te kijken van wat is jouw battle? Wat zijn plekken waar je merkt van oh daar kan ik eigenlijk veel makkelijker dan op andere plekken de aanwezigheid van God ervaren. Is het met muziek of is het zonder? Is het in de natuur of is het juist afgesloten in een kamertje alleen waar geen afleiding is? Waar is jouw battle? Weet je, wij mogen daar intentioneel in zijn. Bij Jacob, je kan ook kunnen zeggen, het overkwam hem. Maar wij weten beter. Wij weten beter. Het hoeft ons niet te overkomen of God zich wel of niet aan ons overbaat. Wij mogen daarin Godzoekers zijn, elke dag van ons leven. Heb jij een battle in jouw leven, een plek waar God kan spreken, een plek van afzondering, een plek waar je ervoor kiest om er te zijn. Ik merk de laatste weken, het is zo druk, dat ik af en toe het paadje vergeet te lopen naar mijn battle. En denk je dat de vrucht op rust? Denk het niet. En toch heb ik het me weer laten gebeuren de afgelopen weken. Te weinig in de tegenwoordigheid van God. En wat gebeurt er? Dan word ik moe. Dan word ik mentaal veel minder lenig. Word ik chagrijnig. Is dat van invloed op mijn relaties? Zeker. Is de plek waar ik wil zijn? Nee. Zet ik als vanzelf weer de stap naar Bethel? Nee. Dan moet ik soms in een preekvoorbereiding komen over Bethel om te denken, something, sukkel. Wat heb je gedaan de afgelopen weken? Drukte is geen excuus. Ingewikkelde dingen in de gemeente zijn geen excuus om niet die tijd te nemen. Die vriendschap groter te laten worden. En misschien moet je ook wel jezelf even tegen het voorhoofd van een sukkelinnetje. Wat heb je gedaan de afgelopen tijd? Je hebt het verwaarloosd. Mag dan vanochtend even weer die wake-up call zijn. Om weer terug te gaan naar jouw Bethel. Om God de ruimte te geven, letterlijk en figuurlijk, qua tijd, qua stilte. Om zijn woorden in jouw leven te kunnen spreken. Om zijn ding te doen in waar jij in het leven bent. Zorg dat die plek van Bethel groter wordt in jouw leven. Amen. We gaan bidden. Ja, Vader, wat is het kostbaar dat ook Jacob, die daarvoor eigenlijk alleen maar u kende, van horen zeggen. Hij heeft het horen zeggen van zijn opa Abraham. Hij heeft het horen zeggen van zijn vader en moeder. Maar hij heeft tot dat moment bij Bethel u nooit, tenminste we lezen er nergens over, persoonlijk ontmoet. En dat is wat hij nodig had, Heer. Om ook echt te kunnen vertrouwen op uw belofte. Want we zien het gewoon in zijn leven dat hij het zelf probeert te regelen. Dat hij het zelf probeert te fixen. Was ook een beetje een familietrekje. Heer, hij had die ontmoeting nodig om te beseffen dat u echt die persoonlijke God bent. Dat u echt al die beloften die u hebt gegeven waar wilt maken en waar zult maken als wij daar ook maar op gericht zijn. Dat u zich echt wil laten kennen. Dat u ons echt wil laten geloven dat we kinderen mogen zijn, maar van daaruit mogen groeien in vriendschap, in het wandelen met u, zoals Henoch, zoals Abraham, zoals Mozes, zoals David. En Heer, net als Jacob. Oh, we hebben ook zo die persoonlijke ontmoeting met u nodig. Heer, en ik geloof dat u zo vaak spreekt in ons leven, maar dat we het niet horen. Omdat er zoveel ruis is. Omdat er zoveel drukte is. Omdat er zoveel lawaai is. Omdat er zoveel schermen zijn. Heer, vergeef ons. Vergeef mij, Heer. Dat wij het Bethel in ons leven soms zomaar weer verwaarlozen. Dat we toch weer denken vanuit wat we de vorige keer hebben ontvangen. Dat we het wel weer een poosje redden of zo. Op eigen kracht of naar eigen inzicht. U wilt zoveel meer geven, Heer. U wilt zoveel meer spreken. U doet het aan onze levens, maar soms horen we het ook gewoon niet. En dan bid ik hier, maak ons opmerkzaam. Help ons, Heer, om ons af te zonderen. Help ons, Heer, om ook te ontdekken wat de plekken zijn in ons leven. Heer, letterlijk en figuurlijk. Waarin we ontvankelijk zijn ook voor het horen van uw stem. Heer Jezus, u bent de goede herder en u zegt ook dat uw schapen u zullen herkennen aan uw stem. Maar dan is hier de uitnodiging, Heer, spreek. Spreek met onze harten. Heer, als hier ook misschien wel mensen zijn, broers en zussen, die al veel te lang hebben geloofd dat u boos op hen bent. Oh, dan bid ik dat u heel persoonlijk ook laat zien, Heer, dat dat niet waar is. Dat u daarin echt wilt aanraken met uw genade. Oh, en zeker u verlangt er zo naar dat we heilig leven, maar niet als voorwaarde, maar gewoon als antwoord, omdat u het zo waard bent. En omdat u een heilig leven ook voor ons hebt, omdat daar zoveel bescherming en vervulling in zit. Ook omdat de zonde zoveel stuk maakt. U haat de zonde. Maar dat betekent niet dat u boos bent op ons, maar u bent boos op de zon omdat het zoveel stuk maakt. Heer, laat ons toch meer proeven van uw vaderhart. Jezus, u bent de ladder. U hebt het mogelijk gemaakt. Terug naar het hart van de Vader. Komen zonder schroom voor de troon van de genadige. Niet de troon van de rechter. Niet de troon van de heilige. Nee, Hebreeën zegt dat we mogen komen voor de troon van de genadige. Niet waar we om de oren worden gemassen om al die dingen die fout zijn gegaan. Maar om genade en barmhartigheid te ontvangen op elk moment dat we dat nodig hebben. Dat is uw hart, Heer. En ik bid dat u op dit moment ook heel persoonlijk woorden van genade, woorden van barmhartigheid spreekt in onze hart ook door de werking van uw geest. En ik bid dat u het aanraadt. En als jij weet, oh dat is voor mij. Ik zit helemaal op verkeerde sporen in mijn denken. Ook over wie God is en hoe hij mij ziet. Geef hem de ruimte te spreken. Laat straks met je bidden door ministry. Heer Jezus, vervul ons. Met en uw genade en uw waarheid. En als dat samenkomt, Heer, dan ontstaat er leven. Het leven met een hoofdletter L. Dan zult u dingen rechtmaken die nog steeds krom zijn in ons leven. Dan zult u schuld en schaamte vervangen door zekerheid en vrede. Dan zult u twijfel wegnemen en ons vertrouwen doen groeien dat u uw belofte nakomt. Heer, dan zullen we meer en meer in staat zijn om uw onvoorwaardelijke liefde ook te beantwoorden met onvoorwaardelijke toewijding. En Heer, als dan uw stem klinkt, kom toch dichterbij. Wie oren heeft om te horen, die horen, kom toch dichterbij. Amen.